Dit is SBS Dutch.
Er komen jaarlijks enorm veel jongere mensen naar Australië toe die hier een poosje blijven. Sommigen zijn rugzaktoeristen, anderen komen studeren. Die internationale studenten zijn een enorme melkkoe voor de Australische universiteiten, omdat die studenten het volle pond collegegeld moeten betalen voor hun diploma of hun graad of hun bul. En dat levert dus behalve centjes ook de benodigde problemen op die niet zo makkelijk zijn om op te lossen. Ik sprak met Karin Dekker, Associate Professor in Urban Development aan de RMIT in Melbourne. Zij gaat af en toe uit hoofden van haar functie voor RMIT studenten recruteren in het buitenland.
Anderhalf jaar geleden toen heb ik een hele trip gemaakt door China, Vietnam, Thailand, Indonesië om PhD-studenten te werven voor ons, RMIT. Nou, dat was redelijk succesvol. Je weet nooit precies hoeveel mensen zich uiteindelijk inschrijven als gevolg van een gesprek met mij. Maar ja, weet je, alle universiteiten doen dat. Dat is een enorme markt waar alle universiteiten zich presenteren en de potentiële kandidaten die lopen allemaal langs en die praten met iedereen. En die maken uiteindelijk een keuze voor de universiteit in Australië of ergens anders in de wereld waar ze het denken het beste te gaan krijgen. Ja.
Nou, dat is natuurlijk een enorme geldverdiener voor die universiteiten. Jij zegt net dat je een paar jaar geleden naar Azië bent geweest voor PhD-studenten. Dat zijn de studenten die voor hun doctoraal opgaan, toch?
Nou, doctoraal, ik weet nooit zo goed wat dat betekent. Zie, ik heb volgens mij een doctoraal. Dat is denk ik hetzelfde als een master tegenwoordig. Dus je doet bachelor, master en dan PhD.
Oké, goed. Dan hebben we het over de wat vergevorderde studenten, ja, die al het een en ander achter de rug hebben. Moet je ook wel eens recruteren voor de studenten die gewoon beginnen met het eerste jaar aan de universiteit?
Met de bachelor? Nee, dat zijn de recruitment teams die dat doen. Dat zijn gewoon de recruitment afdelingen. Bij een PhD komt het wat nauwer. De match met de universiteit en de supervisor, de begeleider, is belangrijker voor een bachelor. Of je nou economics doet bij Swinburne of bij Melbourne Uni of bij RMIT, het is allemaal economics. Terwijl als je een PhD wil doen, dan moet je echt wel de goede begeleiders hebben. Dus vandaar dat het een beetje verschilt.
Maar je weet vast wel hoe het zit met die recruiting teams die naar landen gaan om studenten te werven voor de bachelor degrees. Er is nogal wat om te doen, hè, in Australië, want het is een enorme grote melkkoe voor de universiteiten om hun financiën op orde te krijgen. Maar er is ook een hoop kritiek op, omdat er vaak studenten het land binnenkomen die het Engels niet beheersen of B, eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn in die studie en eigenlijk beginnen aan die studie om hier een permanent visum voor te krijgen. En dan is er nog een, ik heb het een beetje bestudeerd, je hoort het wel. Dan heb je nog een aspect daarvan. En dat is dan dat die autochtone Australiërs samen met die internationale studenten in zo'n studentenjaar zitten. Waarbij ze vaak hun internationale studenten moeten bijstaan met het interpreteren van de lesstof, omdat het Engels niet goed beheerst wordt. Waardoor ze zelf natuurlijk afgeleid worden van hun eigen werk. Nou, dat is wat ik allemaal heb bedacht. Wat is uw reactie daarop?
Nou, ik denk dat er is een grond van waarheid in alles wat je zegt. Er is nog een aspect. Hè, wat je zegt van nou, ze hebben niet altijd taalvaardigheid. Er is een andere culturele houding waardoor ze niet altijd het op dezelfde manier meedoen in de klas. Het heeft gevolgen voor de andere helft van de mensen in de klas die wel in Australië hun vooropleiding hebben gehad. Want die moeten dan meer uit gaan leggen, et cetera. Het wordt heel complex. Ik heb net een vak gegeven, Research Design en Research Methods, aan masterstudenten. En ik denk dat in mijn klas, ik had 100 studenten, 70 internationale studenten zaten. En weet je, eigenlijk, het is gewoon de doorsnede van alle studenten. Ze zitten wat meer in de uitersten. Dus de hele goede studenten, dat kunnen internationale studenten zijn. En de hele slechte studenten kunnen internationale studenten zijn. Veel van de Australische studenten, en dat is ook een hele diverse groep, hè, die komen ook eigenlijk van de hele wereld. Maar er mensen die hun vooropleiding in Australië hebben gehad en vaak wat beter Engels spreken, die kunnen wat meer in de middenmoot zitten en soms wat meer in de hogere, maar ook in de lagere cijfers. Dus die internationale studenten zijn niet per se allemaal slecht. Er zitten echt hele goede studenten bij. Een ander aspect wat ik jou niet hoorde noemen en wat ik zelf heel zorgwekkend vind...
Oh, ik weet al waar je naartoe gaat.
Oh.
Depressie, isolatie.
Ja, want ik zie gewoon heel veel stress bij de internationale studenten. En naar mijn idee komt dat omdat ze komen hierheen. Hun families die leveren financieel een flinke bijdrage om ze hierheen te laten komen. Ze komen hier, ze hebben geen opvang. Ze zitten in een andere cultuur die ze niet altijd snappen. In een schoolsysteem wat ze niet altijd snappen. En ze durven niet te zeggen dat ze het niet snappen. En ze durven niet goed om hulp te vragen. En dus de stap naar de mental health services en counseling die echt uitgebreid aanwezig is, dat durven ze niet te zetten. En ja, het is een hele grote, spannende stap die studenten nemen. En ze krijgen zoveel druk mee vanuit huis om goed te presteren. Er zit financieel een enorm prijskaartje aan als ze het niet goed doen. Ja, dan heb je ook nog eens niet de steun die je nodig hebt. Het is nogal wat ze van zichzelf vragen.
En wordt daar dan binnen de universiteiten wel op gewezen bij die studenten? Van nou, we snappen best dat je uit een ander land komt en dat het cultureel moeilijk is en dat je misschien in een isolement zit. We hebben hier hulpdiensten voor. Deze kant, die kant, dat bordje moet je volgen. Of gebeurt dat niet?
Ja, dat gebeurt heel veel. Alleen volgen ze dan het bordje niet allemaal. Sommige mensen wel, sommige mensen niet. Ja, dat is natuurlijk heel verdrietig, zeker als dat leidt tot meer of minder complexe mental health problemen die soms echt wel heftige gevolgen hebben. Dus ik vind dat heel zorgwekkend en ik voel me als docent ook niet altijd even machtig. Het is ook niet mijn taak, maar ik heb niet alle skills die nodig zijn om deze enorme diverse groep mensen op een goede manier verder te helpen. Ik had laatste studenten en haar moeder is een alleenstaande moeder uit China. Die heeft een extra hypotheek genomen op het huis om dat meisje naar Australië te sturen om met een master's degree terug te komen om daarmee geld te gaan verdienen. Ze is enig kind en ze redt het gewoon niet. Ze doet heel veel vakken 2-3 keer en ze redt het elke keer weer net niet. De Engels is niet helemaal goed genoeg, maar het is vooral dat ze het kritisch denken niet goed genoeg beheerst. Ja, en wij kunnen haar ook niet laten slagen omdat ze zo zielig is. Het is gewoon heel sneu om te zien. En dan, ik zie de stress in haar ogen. En ik heb dan wel een band met haar opgebouwd zodat ze dat tegen mij durft te zeggen. Maar ze gaat niet naar een counselor of een financieel adviseur of een psycholoog of zo. Terwijl ze dat eigenlijk allemaal wel zou moeten.
En wat is dan de hindernis? Waarom gaat ze niet? Is dat ook cultureel gebonden?
Ja, ik denk het wel. Ja. En het is een soort schaamte om toe te geven dat je het geestelijk niet aan zou kunnen. Ze voelen het ook als een, niet allemaal, maar sommige internationale studenten hebben het gevoel dat je een soort stempel krijgt waar je nooit meer vanaf komt. En zeker in sommige landen in Azië, er worden lijsten bijgehouden van met wie je uitgaat en wat je doet en welke problemen je allemaal hebt. En dat kan tot heel vergaande gevolgen leiden voor je familie ook. Dus ik snap wel dat ze bang zijn.
Je zei net dat ze moeilijkheden had met kritisch denken. Is dat iets wat alleen bij haar voorkomt? Of is dat ook een cultureel verschijnsel van bijvoorbeeld studenten uit China?
Nou, ik denk meer dat het een probleem is bij heel veel studenten. En dat als je in je hele schoolloopbaan meegekregen hebt, hè, dat je kritisch mag denken, dat je kritiek mag hebben op je docent, dat het juist de bedoeling is dat je actief meedoet in de klas en dat je in je schrijfwerk opbouwende, maar ook kritische argumenten gebruikt om je standpunten te onderbouwen. Ja, dat is iets wat je moet leren in de loop van je schoolloopbaan. En als je dat nooit hebt meegekregen, omdat je echt in een ander schoolsysteem je opleiding hebt gehad, dan is dat een hele grote stap. En sommigen die pakken het makkelijk op en anderen die vinden het moeilijker. En het wordt helemaal spannend op het moment dat je je eigen overheid zou moeten gaan bekritiseren. Als je uit een land komt waar je overheid niet altijd even leuke dingen met jou zou kunnen gaan doen.
Goed, dan heb ik nog een vraag. Komt het voor dat universiteiten bepaalde studenten laten slagen omdat ze dan blijven? En dat er dus geld in het koffertje blijft komen?
Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb het nog nooit gezien. Ik weet van mijn collega's dat ze heel conscientieus zijn met al dat soort dingen. En we hebben het er wel eens over van, kunnen we die en die alsjeblieft niet laten slagen? Want die loopt hier nu al zo lang rond. En we willen er allemaal vanaf. Maar voor zover ik weet gebeurt dat niet. Want dat zou echt heel erg zijn voor het imago van een universiteit. En het imago, daar draait het op.
Want zo'n bul is dan meteen niks meer waard natuurlijk.
Ja, precies. En als ik kijk naar onze PhD-programma's, elke PhD-thesis wordt beoordeeld door twee externe examinatoren van andere universiteiten. En er wordt heel nauw gekeken of er geen banden zijn tussen ons als begeleiders en die examinatoren. Dus we kunnen niet samen gepubliceerd hebben bijvoorbeeld. Of elkaar kennen van een conferentie.
Of verkering met ze hebben.
Nee. Het beoordelen van een thesis, dat is echt onafhankelijk. En daar kan je op kwaliteit niks aan afdoen. Voor zover ik weet en wat ik weet van mijn collega's, is dat we mensen niet laten slagen omdat we ze zielig vinden of omdat we ze er doorheen willen hebben. En natuurlijk willen we ze er wel doorheen hebben, maar dan zullen we alles doen om ze te helpen om het juiste niveau te laten hebben. Het is niet een politiek correct antwoord, omdat ik anders op mijn kop krijg van de baas. Dit is echt wat ik zie.
Zijn er nou ook studenten uit bepaalde landen die je aanziet komen dat je denkt van oh nee, daar gaan we weer. Nee, dit kunnen we niet hebben.
Ik denk de Aussie blokes met het binnensmondse gemurmel en het Australische accent waar ik echt moeite mee heb om dat zo af en toe te verstaan. En meer of minder verborgen ideeën over hoe vrouwen zich zouden moeten opstellen in deze samenleving. En daar heb ik wel moeite mee zo af en toe.
Als je zegt meer of minder verborgen, hoe weet je dat dan?
Nou ja, soms dan merk je het in de feedback die je terugkrijgt. Dat is anonieme feedback. Ze kunnen daar invullen wat ze willen. En daar staan gewoon hele onaardige dingen in over. Niet alleen over vrouwen, maar ook over collega's van mij van kleur. Je krijgt gewoon een hoop voor je kiezen als je die feedback leest. Terwijl ze het over een mannelijke docent dat soort dingen niet zeggen. En ook in de klas gewoon soms de manier waarop ik word aangesproken door sommige van die Aussie blokes. Dat vind ik heel moeilijk. Terwijl de Aziatische studenten die behandelen mij met superveel respect en die luisteren goed en ze werken knoerd hard. Ja, ik vind dat eigenlijk hele fijne studenten om in de klas te hebben.
En wat is er wel eens naar jouw hoofd geslingerd?
Dingen over dat ik incompetent ben, geen idee heb waar ik het over heb. Dat ik een onverstaanbaar accent heb. Dat soort dingen. Terwijl dat allemaal helemaal niet waar is. Ik bedoel, ik praat nou Nederlands, maar ik heb gewoon uitstekend Engels. En het feit dat ik een vrouw ben en van middelbare leeftijd, kennelijk is dat genoeg om te denken dat ik er geen verstand van heb. En dat is gewoon niet waar. Het in twijfel trekken van mijn expertise, terwijl ik een uitstekende positie heb en die heb ik bereikt met heel hard werken en met heel veel publiceren. Wat naar mijn idee genoeg is om experten zijn in een bepaald gebied. En als dat dan in twijfel wordt getrokken door een 22-jarige die ergens uit de bergen komt, dan denk ik van ja joh, ik weet niet waar je dit idee vandaan haalt, maar het is niet op feiten gebaseerd.
En is er nou een correlatie tussen die Aussie blokes met dat soort opmerkingen en hun succesgehalte?
Nee hoor, soms kunnen ze heel goed zijn. Ja. Dus ze kunnen hele goede cijfers halen. Ze zijn net zo slim of dom als alle andere studenten.
Ik had op een heel ander antwoord gehoopt.
Ja, dat dacht ik al. Nee hoor. Ik denk meer dat ze gewoon niet helemaal de goede opvoeding en achtergrond hebben meegekregen van huis uit.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.